U gaat luisteren naar een rouwdienst gehouden bij de begrafenis van Dr. H. Goedhart. Deze dienst is gehouden op vrijdag 4 februari 1977 in de Nieuwe Kerk te Ede. De voorganger is dominee G. Speelt uit Ede.
Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 42, vers 1 en 3. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. O mijn ziel, wat buigt u neder? Psalm 42, vers 1 en 3. Laten wij samen bidden. Heere onze God, in onze verslagenheid zoeken wij uw aangezicht, in onze droefheid en rouw. En wij vragen u, Heere, maak ons hart stil, zoals u aan onze overleden broeder gegeven hebt de overgave aan uw wil. Wij hadden hem zo graag nog bij ons gehouden, vooral zijn vrouw en Gert en allen die van hem hielden en voor wie hij zoveel betekende, ook de mensen van de sociale academie, voor wie hij uw weg en wil zocht in de opdracht waar gij hen toe roept. Geef ons uw wil te eerbiedigen, dat gij zijn taak vervuld hebt geacht. En heren, zoals u hem zo vaak in zorgen en vragen het licht hebt doen opgaan van uw woord, laat zo ook nu uw woord onze gedachten mogen richten tot de overgave aan u. Wij danken u voor alles wat gij in hem gegeven hebt aan hen die hem zo nastonden in de kring van zijn gezin en familie, aan onze kerk die hij mocht dienen in de gemeenten en in het zendingswerk en ook op de academie dit jaar. En wij vragen u, ondersteun en sterk zijn vrouw en hun pleegzoon en al de familie in dit uur met uw woord. Laat het voor ons allen mogen zijn. Het woord dat ons in onze verlegenheid en onze rouw opheft tot de gemeenschap met u. Want in u en door u blijven wij toch verbonden met allen die uw verschijning hebben liefgekregen. Daar komt geen dood tussen. Open ons hart voor uw woord. En laat in alle verslagenheid toch doorklinken de diepe vreugde dat uw kinderen sterven kunnen omdat zij leven door u. Om Christus wil. Amen. Nu zullen spreken allereerst voor de gereformeerde zendingsbond de voorzitter van de GZB, dominee De Lange, en daarna namens de sociale academie, dominee Romein.
Mevrouw Goedhart, familie. Wij beginnen met u onze hartelijke deelneming te betuigen namens de gemeenten die uw man mogen dienen en namens de gereformeerde zendingsbond. Hij heeft 30 jaar in het ambt gestaan. Heeft daarbij mogen dienen, Reewijk, gemeente Midden-Harnis, Delfshaven. En daarna was zijn taak en werk bij de gereformeerde zendingsbond. Dat lag er hoe langer hoe meer in zijn leven in, dat hij tot dit docentschap kwam. Hij was een pastor. Hij was een man van studie en hij was gelijk meer en meer ook bleek een docent. Toen hij dan 7 jaar geleden de gelegenheid kreeg om als docent een stuk van zijn verdere leven bezig te zijn, heeft hij heel dankbaar dat aanvaard. Gereformeerde zendingsbond had een plaats voor hem aan het Theological College in Limuru vlak bij Nairobi in Kenia. En daar heeft hij 6 jaar mogen werken. Ik heb hem zelf er 2 keer ontmoet. En de eerste keer heeft hij mij laten zien zijn werk daar. En ik ben onder één ding, ben ik diep onder de indruk gekomen, dat ik moest denken, hier is deze man op zijn plaats. Hij was een docent. Dat zat in hem. En zijn vak, het Oude Testament, was hem lief. Maar hij was ook een man die zich niet schaamde om ook nog wat anders te doseren. Verwonderde mij wel dat hij mij ook liet zien op welke eenvoudige wijze hij de leerlingen van de college dan de eenvoudige boekhouding bijbracht. Dat tekende hem. Want hij heeft daar zijn plaats in de Moeru gehad, te midden van de docenten, heeft hij gehad te midden van de leerlingen, van de studenten. En het is ons van meet af bekend geweest dat hij daar zijn plaats met ere en met vreugde en liefde heeft vervuld. Ten aanzien van zijn mede-collega's, docenten, heeft hij altijd geweten wie hij was en welke plaats hij mocht innemen. En tegenover zijn eenvoudige Afrikaanse studenten eveneens. Ik dacht dat daarin wel een van de grote gaven ligt waarmee hij door God begiftigd was. Er was een man die heel wat gaven gekregen had. En toch kon hij ook de eenvoudige mens verstaan en benaderen en met hun meeleven. Zo heeft hij zijn werk eerst ook al in de gemeenten gedaan, maar wij hebben hem als hoofdbestuur een bijzonder werkzaam gezien in de Moeru. Dat het voor hem een groot stuk nood was om Kenia te moeten verlaten, is duidelijk. Hij heeft het gedaan om u, mevrouw, heeft dit offer gebracht en heeft zijn vreugde nog even mogen hebben hier in Ede op de Sociale Academie. Als wij in dit ogenblik gedenken wat hij geweest is voor anderen, dan weten we zeker dat die anderen en in de gemeenten en in Kenia, en bijzonder ook in de hervormde kerk van Oost-Afrika, een grote dankbaarheid vervuld zullen zijn en hun innige meeleven zullen betuigen. De tijd is te kort geweest om bericht telegrafisch daarheen te zenden en nog een antwoord te ontvangen. Maar we zijn er zeker van dat het antwoord straks komt. En dat daaruit blijken zal op welke wijze men ook daar met dank vervuld mag zijn jegens God die hem gaf en in hem ook een docent, een vriend en een broeder gaf. Maar hij is niet meer. God bepaalt ons leven. Dat mag hij, omdat hij God is. Omdat hij in de Heer Jezus Christus ook een vader is. Laat die hemelse vader, graag de familie mevrouw, u troosten. Wij mensen schiet hij in onze woorden tekort. Daarom leek mij het beste dat ik mijn woorden ga eindigen en u enkele verzen voorlees. Het woord van troost dat Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Korinthe, waarin hij zelf uitnemend ook vertroost is geweest. Aan het slot van 2 Korinthe 4 lezen wij: wetende dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft ook ons door Jezus zal opwekken en met u die de daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Amen.
Beste familie en vrienden, een kort woord namens bestuur en de directie, de docenten en de studenten van de Gereformeerde Sociale Academie, de Vijverberg. Slechts korte tijd was dominee Goedhart verbonden aan onze school. Vanaf 1 augustus 1976. Van huis uit oud-testamenticus had hij allang voor zijn benoeming aan onze academie in verscheidene publicaties bewezen een brede belangstelling te hebben voor andere takken van de theologie. Hij publiceerde op het veld van de praktische theologie, van de ethiek, zelfs van de cultuurgeschiedenis en van de zendingswetenschap. Dat gaf het bestuur van onze academie de vrijmoedigheid hem te benoemen om onderwijs te geven in de godsdienstige vakken. In het bijzonder in de ethiek. Terwijl hij voor een deel van zijn tijd een studieopdracht ontving voor de verschillende vraagstukken op het terrein van de verhouding tussen geloof en samenleving. En hoewel de tijd daarvoor erg kort geweest is, leverde hij toch al een bijdrage in een commissie die zich onder ons beraadde over de relatie tussen geloof en maatschappelijk werk. Het was verbazingwekkend hoe collega Goedhart binnen zeer korte tijd doordacht lesmateriaal opbouwde voor zijn lessen. Ondanks de handicap dat hij zijn bibliotheek, die nog niet gearriveerd was, niet tot zijn beschikking had. En hij zag kans om dat doorwrochte materiaal toe te spitsen op de praktijk van het maatschappelijk werk en van het sociaal-cultureel werk. Zodat zijn studenten in confrontatie kwamen met nieuwe, frisse goede stof. Daarbij ontdekten we in Goedhart een man van een volstrekt eigen stijl. Wie hem en zijn publicaties kende, wist dat hij geheel wortelde in de gereformeerde traditie en geheel een man van de gereformeerde gezindte was, van waaruit onze academie ook is ontstaan. Goedhart had zich daarin wel geconcentreerd op het eigenlijke en wezenlijke. Dat was voor hem belangrijk en ook steeds belangrijker geworden. Vanuit de verte van Oost-Afrika, vertelde hij me eens, had hij meer dan vroeger kritisch leren onderscheiden wat wezenlijk was en wat secundair en marginaal was. Onze collega Goedhart werd niet zozeer gekenmerkt door vlotte jovialiteit. Hij had tijd nodig voor het leggen van diepere contacten, bewaarde distantie en bewaakte zijn eigen stijl van leven en handelen. Maar wederzijds was er toch een tijd van verkenning en kennismaking op gang gekomen. Waardering en respect groeide tussen docenten en ook studenten. Toen plotseling het hartinfarct hem trof. Hij wist van meet af aan dat dit het einde was. Bijna 2 weken werden hem nog gegeven en werden ons gegeven om mee te leven, te waken, te bidden. Kort na zijn opname in het ziekenhuis mocht ik hem zien, met hem spreken en hebben we ook samen gebeden. Hij sprak vrijmoedig en overtuigd en uiterst rustig over zijn houvast in leven en in sterven. Op mijn vraag daarnaar bleek ook toen zijn geloof geconcentreerd op het meest eigene en centrale. En hij zei: Christus alleen, dat is mijn enige en vaste fundament. Toen alle bijzaken wegvielen, was dat de hoofdzaak. Hij alleen. En later in de gesprekken met zijn vrouw: Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. In zijn rust is onze collega Goedhart heen gegaan. Hij was zeer vermoeid, vooral aan het eind. Hij is heen gegaan als een doodmoede pelgrim. Zijn terugkeer naar het vaderland, moeilijk door hem en zijn vrouw aanvaard, werd het begin van een definitieve repatriëring naar het vaderhuis. Kort heeft hij onze academie gediend. Zijn werk was pas begonnen, de contacten nauwelijks op gang. Maar nu was het Gods tijd. De Heere zal ook voor mijn vrouw zorgen, zei hij me. En dat weet zij ook wel. Namens de hele academiegemeenschap bevelen wij jou, Rie, en jou, Gerrit, aan in de zorg en in de zegen van hem die de beste trooster is. En laten wij allen luisteren naar zijn geloofsgetuigenis en daarmee instemmen. Christus alleen.
Tweeënhalve week geleden, zondag 16 januari, heeft dominee Goedhart voor het laatst gepreekt, hier in de Nieuwe Kerk. Hij sprak toen over de gelijkenissen van de parel van grote waarde en van de schat in de akker. In verband met zijn tekst liet hij onder andere zingen Psalm 119 vers 7. De preek van die avond was helemaal getoonzet naar dit psalmvers, waarin ook zijn eigen instelling is weergegeven. Wij gaan dit nu samen zingen, Psalm 119 vers 7. Een jaar geleden, op 8 februari 1976, hield dominee Goedhart zijn afscheidspreek voor de studenten en docenten van de theologische opleiding in Lumuru in Kenia. Hij preekte toen uit Klaagliederen 3. Mevrouw Goedhart heeft mij gevraagd vanmorgen aan te sluiten bij die laatste preek in Kenia. Wij lezen nu eerst het betreffende schriftgedeelte, Klaagliederen 3, vers 1 tot 24. Ik ben de man die ellende heeft gezien door de roede van zijn verbolgenheid. Mij heeft hij gevoerd en doen gaan in duisternis en donkerte. Waarlijk tegen mij keert hij telkens weer zijn hand de ganse dag. Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren, mijn beenderen gebroken. Hij heeft aan alle zijden tegen mij opgehoopt, vergif en moeite. Hij heeft mij in duistere plaatsen doen wonen, als de doden van voorlang. Hij heeft mij iedere uitgang versperd, mij in zware koperen ketenen geklonken. Zelfs als ik schreeuw en om hulp roep, versmaadt hij mijn gebed. Hij heeft mijn weg versperd met steenblokken, mijn paden onbegaanbaar gemaakt. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen schuilhoeken. Hij laat mij geen uitweg en verscheurt mij. Hij heeft mij geslagen met verbijstering. Hij heeft zijn boog gespannen en mij gesteld tot doelwit voor zijn pijn. Hij heeft in mijn nieren doen doordringen de pijlen uit zijn koker. Ik ben een belachting geworden voor heel mijn volk, hun spotlied heel de dag. Hij heeft mij met bittere kruiden verzadigd en mij met alsem gedrenkt. Hij liet mij de tanden op kiezel stuk bijten. Hij drukte mij neer in het stof. Gij hebt mijn ziel het heil doen derven. Ik ben vergeten wat geluk is. Ik dacht, vergaan is mijn kracht. vervlogen mijn hoop op de Heere. Gedenk aan mijn ellende en omzwerving, aan de alsem en het vergif. Zo vaak mijn ziel dit gedenkt, buigt zij zich neder in mij. Dit zal ik mij te binnen brengen, daarom zal ik hopen. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. Want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Hier eindigt de schriftlezing. Voor onze overdenking vanmorgen kiezen wij de tekst waarover dominee Goedhart toen preekte. Vers 24. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. De klaagliederen van Jeremia. Vijf liederen in de vorm van klaagzangen, zoals ze in Israël gezongen werden in een sterfhuis. De Hebreeuwse tekst heeft een monotone cadans, zoals rouwmuziek klinkt. Klachten over de verwoesting van Jeruzalem. Het derde hoofdstuk is een persoonlijke klacht van iemand die het allemaal aan de lijve heeft meegemaakt. De verschrikking en de verbijstering. En hij moet al die ellende die zijn leven gebroken heeft, terugzien tot op God. Daardoor wordt zijn klacht een verschrikkelijke aanklacht. God heeft zijn beenderen gebroken. De Heer is voor hem als een roofdier dat zijn prooi bespringt. Een lange reeks van gedurfde uitspraken. Wij schrikken ervan. Zoals wij schrikken van onze eigen gedachten, wanneer in ons leven de dingen stuk breken. Zoals wij vandaag verslagen zijn, nu dit leven is afgebroken. Een echtgenoot en vader die toch niet kan worden gemist. Een leermeester die nog zoveel kon doordenken en aanreiken. Een gezant die zo indringend van zijn koning sprak. Het ligt allerminst voor de hand, wanneer de onbegrijpelijke schaduwen over ons leven vallen. Het ligt niet voor de hand dat wij dan aanstonds zeggen: mijn ziel is immers stil tot God. In de psalmen kreunen de zangers, zoals Job, zoals hier de dichter van dit klaaglied, onder Gods slaande hand. Zou het niet zo zijn dat de Heere liever een eerlijke schreeuw hoort dan een nagepraatte dode belijdenis van berusting? Hij hoort in het bitter klagen van zijn kinderen het verlangen naar hem, zelfs wanneer hun klachten tot aanklachten worden. En daarom verstikken ze niet in hun klachten. Ook in dit hoofdstuk is er de wending van de gedachten. Dat komt omdat de dichter in zijn klagen over God als vanzelf overgaat tot het klagen tot God. Na al die verzen over hij heeft, in vers 17 ineens: Gij hebt mijn ziel het heil doen derven. En dan wordt het klagen, vragen, gedenk aan mijn ellende. Dat is de handreiking die de Heilige Schrift biedt aan allen die rouw dragen. U hoeft u voor de Heere niet groter te houden dan u bent. Klaag hem uw verdriet maar uit. Klaag het hem, ook de onmogelijkheid om het te aanvaarden. En vraag het hem in alle schuchterheid. Gedenk aan mij, Heere, hoe moet ik anders verder? Wie zo vragend de Heere nader komt, die wordt ook zijn woord indachtig, zoals het hier in dit lied gebeurt. Dit zal ik mij te binnen brengen. Gods barmhartigheden houden niet op. Wij zijn verslagen over dit levenseinde, dat zijn denken en zijn spreken en zijn handelen ophield. Zelf kon hij zich in stille overgave aan de Heere toevertrouwen. Zijn barmhartigheden houden niet op. Zo herinnert zich de dichter de trouw van God die geen einde heeft. Dat brengt hij zich te binnen. Letterlijk staat er, dat brengt hij terug tot zijn hart. Het was er wel, al die tijd van zijn ellende, maar het was niet in zijn hart. En nu heeft toch de herinnering aan Gods blijvende trouw hem hoop gegeven. Toch. Tegen alles in. Wat is die trouw van God? Goedhart zei het zo in zijn preek. Het is de goedheid die de Heere betoonde aan zijn verkoren volk Israël. En voor ons in de nieuwtestamentische tijd betekent het Gods onverdiende goedheid in Jezus Christus voor allen die op hem vertrouwen. Deze goedheid, zei hij, houdt niet op. In welke nood u ook mag komen. Als u de Heer Jezus hebt aanvaard, zal Gods goedheid nooit voor u eindigen, zelfs niet in de dood. Zo preekte hij die zondag op een bijzondere manier ook voor zichzelf, zeggen wij nu. En zie, zo als Gods oneindige trouw in ons hart komt, dan gaat die klacht over in een belijdenis. Dan komt die dichter die in vers 18 nog zei, vervlogen is mijn hoop van de Heere. Dan komt hij tot de uitspraak van onze tekst. De Heere is mijn deel, daarom zal ik op hem hopen. De Heere is mijn deel. Merkwaardige uitspraak, letterlijk staat er mijn stuk land. Deze uitdrukking gaat terug tot op de verdeling van het land Kanaan onder de 12 stammen van Israël. De priesters kregen toen geen stuk land toegedeeld. De Heere zei, ik ben uw deel, uw erfenis in Israël. Dat woord is later ook door anderen dan de priesters overgenomen. En zo zegt hier de dichter. Nu iedereen alle land verloren heeft, het ligt verwoest en de mensen zelf zijn weggevoerd naar Babel. Nu zegt hij, mijn deel is de Heere en daar komt niemand aan in al zijn verschrikking. Wat hij ook allemaal mee moest maken, dat gaat hij nu ineens zien. Als hij de klachten hoort van de mensen die zeggen, ik heb er zo lang aan gewerkt en nou moet ik het verlaten. Dan ineens zegt die dichter, dan ben ik toch goed af. Dat mijn deel niet is een stukje land of een huis, maar dat mijn deel de Heere is. Daar komt niemand aan. Het komt dan wel aan op de persoonlijke relatie die het geloof schept. De Heere is mijn deel. Het merg van het geloof zit in de bezittelijke voornaamwoorden, zei Luther. De Heere is mijn deel, daarom zal ik op hem hopen. De hoop van Gods kinderen gaat terug op hun overgave aan Christus en daardoorheen op zijn overgave, zijn offer aan het kruis, die hun schuld heeft verzoend. Vergeet het nooit, zei dominee Goedhart tegen zijn studenten, de ware hoop van een christen is gefundeerd in een persoonlijke relatie tot God. Er is ook een valse hoop, zei hij, niet gefundeerd in God, in zijn beloften en in zijn verlossing. Als je hoop gebaseerd is op mensen, menselijke kracht, dan zal het een ijdele hoop blijken te zijn. Maar als je hoop gebaseerd is op deze wonderlijke zekerheid, dat de Heer je deel is, dan zul je nooit beschaamd worden, al ga je door de grootste ellende heen, al moet je door het dal heen van de schaduw van de dood. En zijn preek eindigt dan als volgt. Hij zegt, u weet allemaal dat ik nooit gewend was over mezelf te spreken in mijn preken. Ik vind dat een prediker het woord van God moet verkondigen en zijn rijkdom en niet zijn eigen levensgeschiedenis. Maar, zei hij, nu ik hier voor het laatst preek, mag ik wel een uitzondering maken. Ik moet u zeggen dat onze tekst mijn eigen gedachten weergeeft op dit moment. Toen ik hoorde dat ik hier weg moest, was ik zeer terneergeslagen. Mijn gevoelens kwamen overeen met de uitspraken in dit hoofdstuk, dat de Heere mij mijn tanden liet stuk bijten op kiezelstenen. Wij, mijn vrouw en ik, we waren hier zo graag. En we vroegen ons af waarom de Heere een einde maakte aan dit werk, waarvan wij toch geloofden dat Hij zelf het ons gegeven had. Onverwacht kwam deze teleurstelling over ons, zodat wij het gevoel hadden dat God op ons geloerd had als een beer of verborgen als een leeuw. U kunt u niet voorstellen hoe ellendig we ons gevoelden. Maar er kwam verandering. Ik bad dat God in zijn genade mij gewillig zou maken om de weg te gaan die Hij ons wees. En als een wonderlijke verhoring van onze gebeden nam God alle bitterheid weg uit mijn hart. Ik weet nog helemaal niet, zei hij, wat voor werk ik zal krijgen in Nederland. Wat de toekomst betreft heb ik het gevoel dat ik uitzeil in een donkere nacht. Toch ben ik getroost. Ik geloof dat Gods goedheid en genade nooit zullen ophouden. Hoe goed ons leven hier ook was, het behoort tot de dingen die een mens in zijn leven kan verliezen. De Heere is mijn deel, dat is een zekerheid die niet van ons kan worden weggenomen. Een kind van God mag veel verliezen in zijn leven. Hij mag zelfs het leven zelf verliezen. Maar dit deel, de Heere God zelf, kan niet van hem worden weggenomen. Dit deel zal het onze zijn in eeuwigheid. Daar hopen wij elkaar weer te zien. Gods kinderen zeggen elkaar nooit voorgoed vaarwel. Als de wereldgeschiedenis ten einde is. U begrijpt dat ik nog steeds uit zijn preek citeer. Als de wereldgeschiedenis ten einde is, zullen allen die de Heere lief hebben vergaderd worden rondom zijn troon. Zij zullen naar de Heere zien meer dan naar hun broeders en zusters. En zij zullen zingen, de Heere is mijn deel. Daarom zal ik op hem hopen in eeuwigheid. In die verwachting leven wij en wij geloven dat hij eens ons deel zal zijn op een wijze als nooit op aarde. Zonder einde, zonder beperking en zonder enige wolk. Toen ik deze preek las en nog eens las, was het mij alsof hij geschreven was voor deze dienst. Hij getuigde van het goed dat nimmer meer vergaat. Dan kan een mens sterven, want het is erven, omdat hij in Christus deel heeft aan een leven dat de dood overleeft. En zo kunnen wij hem nu ook gaan begraven. En het is mogelijk dat je op een begrafenis het leven vindt. Als je tot de Heere de toevlucht neemt, zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn. En als je achterblijft in een onzegbaar gemis en je weet niet hoe je verder moet, de Heere kan de lege plaats vervullen met zichzelf, als wij ons leven hem toevertrouwen. Het laatste psalmvers dat dominee Goedhart hier in deze kerk heeft opgegeven en met de gemeente heeft gezongen, was het vers uit psalm 73 dat wij straks ook gaan zingen. zijn geloofsbelijdenis 3 dagen voor hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Al zou mijn vlees en hart vergaan, toch zal ik God voor u bestaan, wien ik mijn leven toevertrouw. Gij zijt de rots waarop ik bouw. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woord. Laat het in ons hart zijn als wij naar de begraafplaats gaan, om zijn lichaam te begraven in het geloof dat gij het zult opwekken tot heerlijkheid voorgoed. Wilt u de zijnen blijven gedenken in uw trouw? Wij danken u dat in deze weken zoveel hulp en vriendschap geboden werd van buren en collega's. Wees gij ter hulp in uw blijvende ontferming, ook als het straks vaak stil zal zijn in huis. En bevestig gij het werk van zijn handen en doe ons allen kennen de genade die in Christus Jezus is. Geef dat zijn leerlingen in de gemeenten, in Kenia, op de academie, dat ze hem volgen in zijn discipelschap, om in de eenvoud van de overgave aan u te ervaren. Gij de vervulling zijt van ons leven, ons thuiskomen, onze toekomst. Wij bidden u voor uw kerk over heel de wereld, voor de gemeenten die hij heeft mogen dienen, voor de theologische school in Kenia, voor de sociale academie hier, dat steeds weer jonge mensen zich mogen toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus, wien te kennen het leven is. Heer, ontferm u over ons, over onze kerk en de kerken de wereld over. Wees met allen die uitgezonden zijn in de dienst van het evangelie, van het onderwijs, van de hulpverlening, van de ziekenzorg. Zegen hen en zegen de jonge kerken in hun samenleving. Houd hen bij de Heer Jezus Christus en uw kerk die vervolgd wordt, in het nauw gedreven, achteruitgesteld. Heere God, wilt gij hen vasthouden door uw beloften, door uw nabijheid. Wij loven en prijzen uw naam, dat gij het geeft in uw genade, dat mensen in u geborgen getroost de dood tegen kunnen gaan, want gij zijt bij hen. Gij denkt aan hen, zelfs als zij niet meer aan u kunnen denken, omdat ze te zwak zijn, te moe. Heere, trek tot uw gemeenschap allen die u niet kennen, die niet weten wat dat betekent in u geborgen te zijn. Hoor ons gebed in de naam van hem die gestorven is, opdat wij zouden leven, nu en altijd. Amen. Wij zingen nu het aangegeven vers uit Psalm 73, vers 10. Wien heb ik in de hemel, Heer, behalve u, mijn troost en eer. Wilt u na het voorspel gaan staan? Thank you. Ontvang de zegen van God, u allen in de kerk en ook allen die met ons meeluisteren door de kerktelefoon. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede. Amen.
Misschien kunt u nog even gaan zitten totdat de kist wordt uitgedragen.